Wat ik zelf ook heel erg had, dat ik dacht, ja, ik zie er heel vrouwelijk uit, maar ik ben eigenlijk helemaal geen vrouw. Want waar mijn lijf voor is bedoeld, namelijk om zwanger te raken, dat kan ik blijkbaar niet.
Ze deed eigenlijk iets met je zelfbeeld.
Ja, zeker.
Zeg ik het dan te pathetisch.
Nee, maar is echt waar.
Welkom bij de Balanskliniek. Mijn naam is Bram Bakker. Ik ben altijd blij als jij luistert. Vandaag praat ik met Ilse Ruiters. Die ken je misschien als schrijfster van spannende boeken, maar Ilse schrijft veel meer. Onder andere een heel persoonlijk boek over haar jarenlange tocht naar een geslaagde, voltooide zwangerschap. Vruchtbaar heet het boek en het is het boek wat ze zelf had willen hebben in dat traject. Nou Ilse, laten we maar beginnen bij, we komen elkaar tegen voor het eerst. En wie ben jij dan? Wat zeg je dan dat je doet?
Ik ben schrijfster.
Punt.
Punt, ja.
En niet romancier, of daar zit geen genre aan schrijfster?
Nee, ik ben echt verslaafd aan het op een rijtje zetten van woorden. En het maakt me echt niet uit of ik een thriller schrijf. Ik ben dus voornamelijk thrillerschrijver, of een non-fictie, of weet ik het, een tekstje voor de gemeente, of het maakt me gewoon niet uit, zolang ik maar woordjes op een rijtje kan zetten.
En dat noem je een verslaving?
Ja, dat is het wel.
Ja?
Ja, ik kan niet een dag niet schrijven. Op vakantie moet echt die laptop mee. En
hoe is die ziekte ontstaan dan?
als klein kind schreef ik gewoon al heel erg veel. En op een gegeven moment dacht ik, ik wil hier verder mee. En ik wilde Nederlands gaan studeren, heb ik niet gedaan. Omdat ik dan waarschijnlijk juf zou worden. Nou, ik ben niet zo heel goed met mensen, dus je moet mij niet voor een klas zetten. Ben communicatiewetenschap gaan studeren en ben ik gaan freelancen voor allemaal.
Ik ben niet zo goed met mensen, communicatie. Ik raak het nu al kwijt.
goed, lekkere introductie. Nee, ik vind het heel leuk om af en toe een gesprekje met iemand te hebben.
Ja.
Maar om de hele dag interactie te hebben met een ander mens of met een groep andere mensen, dat vind ik heel lastig.
Wat gebeurt er dan?
Dan word ik heel erg overprikkeld.
Ja.
En ik kan er gewoon niet zo goed tegen. Ik ben heel graag in mijn eentje. En ook geen muziek. Als het mooi weer is, doe ik de gordijnen dicht. Dan ga ik met mijn kruik onder een dekentje op de bank zitten met mijn laptop. Ik ben enorm introvert.
Oké, dus eigenlijk is schrijven dan bijna een copingstijl.
Ja, nee, echt waar.
Als je lekker in je hoofd zit, dan is het rustig.
Ja, ik ben een keer op vakantie gegaan. Was toen had ik een vriendje en ik zei, ik laat die laptop thuis. En ik werd zo gek dat die arme jongen, die is bierveeltjes gaan halen. En hij heeft een pen ergens geregeld, zodat ik op die bierveeltjes kon schrijven wat ik had meegemaakt op vakantie. Want dagboek schrijven hoort er ook bij. Dat is mijn werk, zeg maar. Dat is boeken schrijven. En mijn ontspanning is dagboek schrijven. Dus ik ben gewoon altijd aan het schrijven.
Maar het is helemaal je werk niet. Het is je way of living.
Ja, maar dat is het ook. Ik ben ook, ik verdien er mijn geld mee. Daarom noem ik het mijn werk. Maar ik heb elke dag vakantie.
Oké, en als ik nu met jou 3 weken naar Frankrijk zou gaan, hoe ziet de dag er dan uit?
Dan heb ik elke dag 2 keer een uurtje nodig om te schrijven.
Valt best mee.
Valt heel erg mee, ja.
En dan vind je jezelf nog niet handig met mensen, maar dit blijft er nog 22 uur van het etmaal over.
Dan vind ik het best wel leuk om samen dingen te doen. Mm-hmm. Maar het is ook anders natuurlijk of je een relatie hebt. Ik vind, ik woon samen met mijn dochter. Ik vind het heerlijk om haar de hele dag om me heen te hebben.
Mm-hmm.
En dat vind ik dan ook niet andere mensen. Andere mensen is bijvoorbeeld als je met, weet ik het, een groep vrienden of zo op vakantie gaat. Ja, dat zou ik gewoon nooit doen. En
heb je ook nooit gedaan? Of heb je dat ontdekt bij jezelf?
Ik heb natuurlijk wel eens dat we... ik heb nooit gedaan. Ik heb nu wel... Ik ben een paar maanden gescheiden. 14 maanden nu. Dus ik heb afgelopen zomervakantie ben ik met mijn dochter naar een eenoudercamping geweest. Dat was echt superleuk. Maar wat je merkte, er was een animatieteam en dan elke dag waren die kinderen 2 uur onder de pannen. Die werden ook echt van dat campingstraatje afgeleid. Al die ouders weten niet hoe snel ze naar elkaar toe moeten rennen om een gesprek te hebben. Dat de kinderen
kijken
niet
naar
mogen
nieuwe partners.
Horen.
Zoeken, verkennen over nieuwe partners.
Ja, nou, misschien is dat het niet eens. Want ik zag ook buurvrouwen gingen bij elkaar gezellig koffie drinken. En dan kun je eindelijk het gesprek hebben over je ex. Zonder
dat je
kind wordt.
Ja. Ja, dat gesprek.
Het enige wat ik dacht was, ze is weg. Ik wil mijn laptop. En dan ging ik in de schaduw zitten. En ja, je ziet echt mensen kijken van, wat is dat voor workaholic? Maar voor mij is die sociale interactie, dat is het werk. En als ik mijn laptop openklap en ik ben aan het schrijven, dan ben ik 100% mezelf.
En heb je dan, als je een uurtje hebt geschreven, heb je dan ook opgeladen? Of ben je dan misschien toch wel een beetje moe?
Nee, ik laad er echt op. Ook als ik als er veel stress is in mijn leven, helpt het voor mij om te schrijven. Okay. Omdat je dan, het is voor mij net alsof de puzzelstukjes in mijn hoofd dan allemaal op hun plek vallen. En waar andere mensen meditatie nodig hebben om tot rust te komen, heb ik dat schrijven. Omdat je in een soort, je gaat zo in een focus dat je de wereld even verliest om je heen.
En ja, in psychiatrisch jargon heet dit hyperfocus.
Oh, nee, dan zal ik hyperfocus. Ja, ik heb hem wel gehoord, maar nooit aan mezelf.
Dat alles uitgaat omdat jij in je.
Ja, ja. En ik ben daar ook heel snel in. Mijn dochter is nu, ze wordt bijna 5. Dus laten we zeggen, tot vorig jaar had ze nog middagslaapjes. Ja. En dan als ze in de auto in slaap viel, dan deed ik mijn stoel naar achter. En dan kon zo mijn laptop tussen mij en het stuur. En dan kon ik schrijven. En dan heb je misschien 10 minuten. En in die 10 minuten kan ik wel gewoon iets zinnigs produceren. Dus die concentratie is altijd aan. Mijn laptop is altijd bij me. Ik had laatst een date en die vroeg, waarom heb je je laptop bij je? Toen zei ik,
kan ik verslag doen van onze ontmoeting?
Je weet nooit wat er gebeurt. Wie weet heb ik dan even de tijd.
En als je nou in de auto hier naartoe rijdt, ben je dan ook in je hoofd met een boek bezig?
Nu heb ik toevallig een betaald klusje. Dus dan bedenk ik. Nu heb ik
een betaald schrijfklusje.
Een betaald schrijfklusje, ja. Dus nu heb ik op weg hier naartoe bedacht wat ik dan ga schrijven.
En verdien je ooit geld met iets anders dan schrijven? Of is het gewoon, dit is je tweede natuur?
Ik verdien ook wel geld met praten over schrijven. Ik geef schrijftrainingen. En ik heb heel veel training gegeven aan bank- en verzekeringswezen. Dat is heel erg leuk, want daar kun je enorm scoren. Je kunt je voorstellen dat iemand die, weet ik het, een hypotheek verkoopt. Mm-hmm. Is heel erg goed in connectie maken met mensen. Ook heel erg goed in getallen. Maar vervolgens moet hij dingen opschrijven. En dan denkt hij, hoe? En wij denken allemaal dat je hebt geleerd op de basisschool om te schrijven. Maar daar leer je letters en woorden maken. En niet schrijftechniek. En wat ik die mensen leer is, hoe zet je nou eigenlijk je gedachten op papier? En hoe vertaal je die hele brei die hier in je hoofd is naar combinaties van 26 letters? En het is een heel erg leuk spelletje waar je enorm veel plezier uit kunt halen. En daar mag ik dan over vertellen. Dus het maakt, en dan zeg ik ook altijd, het maakt echt niet uit of je een thriller schrijft of een adviesstuk voor een bank. Het is allemaal gewoon leuk om een tekst te maken dat als je het leest, dat je er zo doorheen gaat als een mes door zo'n pakje boter.
En mijn beroepsreformeerde vraag is dan natuurlijk, gaat het dan ook nog over of er voldoende gevoel in zit? Of je er emotioneel mee kan verbinden?
Met de tekst, met de inhoud van de tekst bedoel je? Absoluut niet.
Nee, dat maakt niet uit, hè? Nee, want banken dan haak ik al af. Dan denk ik, heb ik geen zin in die teksten.
Ja, maar het gaat niet om het gevoel.
En bij mij
voor
wel.
Mij, ja. Nee, bij mij gaat het echt om die woorden. En ik snap woorden en ik snap hoe een tekst werkt. En daar voel ik me, daar heb ik de ultieme controle.
Is het nog denkbaar dat er ooit een hele gevoelige roman uit jouw pen vloeit?
Oh, dat denk ik wel.
Dat wel?
Ja. Ja.
Want wat spannende boeken lekker maakt, is dat je daar zeg maar, je hoeft je daar emotioneel niet in te verliezen. Net als spannende films. Maar er zijn natuurlijk ook boeken die je raken en van alles met je doen.
Ja, maar nu, Nu hoor ik jou zeggen, thrillers raken per definitie niet.
Nee, per
en er
definitie
zit natuurlijk heel veel van mezelf in, hè? Ook in mijn boeken.
Nou ja, nee, maar ik heb graag dat je me uitlegt. En ik wil zeker niet gezegd hebben dat thrillers per definitie niet raken. Ik denk dat heel veel mensen vinden het lekker spannend. En die voelen een soort huivering bij een goede thriller. Alleen weet ik niet, de link. Als je een boek van Annie Ernoux neemt, die nu net de Nobelprijs heeft gekregen, dan is dat alleen maar kwetsbaar gevoel, zeg maar, wat dat oproept. Dat,
klopt,
dat,
ja.
Ja. Maar dus als je daarheen wil, dan is niet de aanbevolen route om een spannend boek te lezen, denk ik. Ja. Of zit ik daarnaast?
Nee, dat heb je helemaal gelijk in. Maar het is wel heel erg gedacht vanuit de lezer. Mm-hmm. Oh, excuus. Even een hoest. Ik denk natuurlijk niet vanuit de lezer. Ik denk gewoon vanuit mezelf. Wat maakt mij blij om vandaag te schrijven?
Ja.
En misschien zit er ooit een hele diepzinnige, romantische, of nee, het hoeft niet romantisch te zijn, een diepzinnig, kwetsbaar verhaal. Maar ik zal nooit denken, oh, ik ga nu iets aan de wereld vertellen dat van mij is en waarmee ik mijn kwetsbaarheid ga laten zien en waar ik mensen mee wil raken. Ik wil echt, en zo basaal is het, die woordjes produceren. En dat is ook waarom voor mij een thriller heel mooi is. Mijn thriller gaat het natuurlijk om de plot. En ik weet als ik aan een boek begin waar ik naartoe ga. En hoe beter ik dat verhaal wil, dat verhaal uitdenken, dat vind ik echt het naarste van schrijven. Ik wil dat het verhaal staat en dan hoef ik het alleen nog maar op papier te zetten. En dat op papier zetten, dat is waar mijn lol in zit.
Ja.
En dus maakt het niet meer uit wat ik vertel. En als je vervolgens een boek hebt dat een lezer spannend vindt, ben ik heel blij natuurlijk, ja, want dan verkoopt het. En dan kan ik daarmee tijd kopen om weer te schrijven. Als je een boek hebt dat mensen raakt omdat het zo kwetsbaar is, ook mooi effect, om hetzelfde. Maar aan mijn kant gaat het echt alleen om het schrijfproces.
En als Het wordt nu een gedachte-experiment. Als jij zou proberen een boek te schrijven met als doelstelling dat je de lezer wil raken?
Ja, dan ga ik eerst uitdenken, hoe ga ik hem raken? Ja, dat maar klinkt ook wel heel klinisch.
Nou ja, dat zit dan niet in het plot.
Ja, maar ik weet wel inmiddels, als ik deze techniek toepas, dan gaan mensen huilen. Of dan zijn mensen in shock.
Er zijn mensen die moeten huilen vanwege jouw thrillers.
Ja.
Oh, wauw.
Ja. Nou, gelukkig wel.
Mooi toch?
Ja. Anders, ja, weet je, een thriller is meer dan een spannend boek. Hè. Je wil natuurlijk een personage scheppen van vlees en bloed. Dat je meeleeft en dat je denkt, nee, niet doen. Of dat je denkt, oh, wat erg dat het iemand gebeurt. Of, oh, wat een mooi eind. Je wil mensen meenemen in het verhaal. En als het goed is, ben je op het eind opgelucht omdat het goed is gekomen. Of heel erg gefrustreerd omdat het niet goed is gekomen. Of totaal ontredderd dat je denkt, ja, maar hoe moet het nu toch verder? Dan heb je een goed boek geschreven.
Ja, dat betekent dat de held ook gewoon dood kan gaan bij jou.
Ja.
Okay.
Ja, ik
krijg bijles. Dankjewel.
Nee, ik krijg wel vaak te horen over het eind van mijn boek dat het anders is dan dat mensen hadden verwacht.
Ja, maar dat is natuurlijk jouw lol.
Ja.
Dat je ze op de verkeerde been zet.
Ik heb dan ook wel eens, dan kom ik ergens op een bijeenkomst en zeg ik zo, doe mij maar een wijntje, want ik heb de juiste vermoord. Dat mensen me aankijken, dat ik zeg, ja, mijn boek is af. En dan, oh ja, ja. En voor mij is kijk, bij een thriller moet er gewoon heel vaak iemand dood. Dus daar werk je dan naartoe. Maar het moet natuurlijk wel te verkopen zijn aan je lezer en aan jezelf. Dus dan, ja, als je dat hebt gehaald, ben je klaar.
Ja. Nou. ik moet even kouwen, luisteraar. De reden dat we dit gesprek gingen plannen is dat je bij mij weet één totaal ander boek hebt geschreven.
Klopt.
Wat handelde over een vruchtbaarheidsbehandelingstraject. Hoe noem jij het zelf?
Ja, vruchtbaarheidstraject. Ja. Ik heb er 13 jaar over gedaan om in verwachting te raken. En Daar heb ik een boek over geschreven. En dat boek heet Vruchtbaar.
En het heeft een happy end, want er is een dochter.
Ja, er is een dochter. Ja. En ze is dus bijna 5. En nou ja, wat ik al zeg, ik ben dus echt gewoon verslaafd aan die woordjes op een rij zetten. Ja. Ik was dus bezig met thriller schrijven. En toen uiteindelijk was ik in verwachting. En toen dacht ik, ja, maar nu heb ik dus een kind binnenin me. En ik geloof heel erg dat hoe je denkt, dat dat van invloed is op die foetus in je buik. En ja, ik heb alleen maar nare, moordende, geesteszieke personages in mijn boeken zitten. Dus ik wilde geen thriller schrijven terwijl ik in verwachting was. En toen dacht ik, nou, ik moet toch iets? En toen ben ik dus een non-fictie gaan schrijven over vruchtbaarheidstrajecten.
En hoe is je het bevallen?
Ja, heel erg goed.
Ja?
Ja. Het is heel erg anders natuurlijk dan een verzonnen verhaal.
Ja.
Ik heb bijna 50 mensen geïnterviewd. Deels ervaringsdeskundigen, zoals ik zelf.
Ja.
En deels professionals. En ik wilde ook het hele spectrum laten zien. Dus gynaecoloog en fertiliteitsarts. Maar ook mensen uit het alternatieve circuit. En mensen die psychische hulp geven. En ik heb aan iedereen gevraagd, hoe kom je nou zo optimaal mogelijk door je vruchtbaarheidstraject heen? En ook vruchtbaarheidstraject kan heel breed zijn. Hè?
Ja.
Want de een zegt, het duurt bij ons lang voordat we in verwachting zijn en ik ga, weet ik het, acupunctuur nemen. Maar je kunt ook naar het ziekenhuis gaan en krijg je behandeling, bijvoorbeeld IUI of IVF of ICSI. Er zijn verschillende methodes.
Lees dat boek, luisteraar, want de technische termen vliegen nu hier al over de tafel.
Ja, nou ja, weet je, maar dat is ook gewoon, daar zit dan ook weer een thriller in. Want ja, dat staat dan weer niet in het boek, maar dan denk ik, er is een bevruchting van een eicel en een spermacel in glas. Dat wordt ingevroren op zo'n lage temperatuur dat er geen veroudering meer plaatsvindt. Dus nou ja, ik raakte in verwachting van mijn dochter nu. Maar daarna had ik nog embryo's over, want het heet al meteen een embryo. Als dat dan wordt teruggeplaatst, is het dan een tweeling of niet? Want zijn op hetzelfde moment zijn ze bevrucht, die eicellen.
Ja.
En nu is het niet ethisch en het gaat niet gebeuren. Maar het zou natuurlijk best zo kunnen dat de oma van mijn dochter ooit in verwachting zou kunnen raken van mijn kind. Want er treedt geen veroudering meer op.
Nee.
Nou ja, dat ja.
Maar je
dat vind ik heel
kon
erg.
Het je dochter niet aandoen om zo'n soort boek te schrijven.
Nee. Nou ja, toen ik in verwachting was, niet. Toen ze was geboren, na 3 dagen, toen heb ik mijn laptop gepakt. En toen ben ik begonnen aan een nieuwe thriller. Die heet Meisje van me. En dat gaat over een baby van 1 dag oud en die verdwijnt. Die wordt gekidnapt. En die heb ik dus geschreven met haar in de wieg naast me. Of in de co-sleeper. Zat ik in mijn bed uit te zwangeren.
En was het geruststellend dat alleen in jouw boek gebeurde en niet in het echt?
Nou ja, dat gaat niet echt om geruststelling. Maar ik dacht gewoon, ja, vruchtbaar is af. Nu moet ik iets nieuws.
Ja.
En toen dacht ik, wat is nou het meest verschrikkelijke wat me gebeurt? Dat is dit kleine, lieve kindje verliezen. Nou ja, dat zal dan voor anderen ook wel heel erg eng zijn.
Ja.
En ja, dan kan er weer meteen een hele nare thriller uit.
Ja. Maar dat kon je al. Je had ook een kinderboek kunnen schrijven terwijl je zwanger was.
Ja, nou lijkt me ook heel erg leuk om te doen. Maar
het komt gewoon nog.
Ja, er komt ook ooit nog wel een kinderboek. Er komt van alles. Nee, maar kijk, ik heb wel echt het boek geschreven over vruchtbaarheidstrajecten dat ik zelf miste. Want je hebt, als je kijkt naar boeken over dit onderwerp, heb je of een soort medische handleiding geschreven door een professional die helemaal uitlegt hoe bijvoorbeeld IVF in elkaar zit. Of je hebt het ervaringsverhaal.
Ja.
Nou, mijn leven was helemaal een rollercoaster. En je gaat helemaal mee in de gedachten van 1 of 2 personen.
Ja.
En ik wilde juist die 2 werelden aan elkaar verbinden en laten zien dat het spectrum zo breed is. Ik vond zelf, om te zeggen leuk, dat gaat wel een beetje ver. Maar ik heb ergens ook wel genoten van het proces. Want het is natuurlijk ook heel bijzonder dat je je kunt de eerste celdeling van je kind kun je zien. Ik heb een foto van mijn dochter dat ze een paar uur oud is of een paar dagen oud is, is alleen nog maar een cel. Ja, wie kan het zeggen? Ik weet precies hoe laat ik in verwachting ben geraakt. En ik heb ook iemand geïnterviewd die zegt, ja, er lag bij mij een stripje met foliumzuur, wat je moet slikken als je in verwachting wil raken. Maar ja, er lag ook een stripje antidepressiva. En die is zichzelf helemaal kwijtgeraakt in de hoofd, omdat ze het zo'n zwaar traject vindt. Ja. En alles ertussenin. Je hebt mensen die zeggen, je krijgt 3 pogingen vergoed van de zorgverzekering, daarna is het klaar. Je hebt mensen die zeggen, we hebben echt al tonnen uitgegeven aan dit traject, want we gaan gewoon net zo lang door totdat we het complete gezin hebben dat we in ons hoofd hebben. Ja. En het mag er allemaal zijn. En dat heb ik willen laten zien. En ik heb ook gezocht naar verschillende mensen. Lesbische stellen, buitenlandse stellen, van alles.
Ja, dus het is een soort handboek voor mensen die kampen met vruchtbaarheidsvraagstukken. Ja. Zo kunnen we het zo samenvatten?
Ja, ik omschrijf het zelf altijd als een kaleidoscoop. En wat ik heel veel hoor van lezers is dat ze zichzelf in dat boek herkennen. Omdat je hebt natuurlijk ook heel veel gedachten waarvan je denkt, ja, die mag ik eigenlijk helemaal niet hebben. Mm-hmm. En als je dan leest dat heel veel anderen die gedachten ook hebben, dan kan dat heel troostrijk zijn. En het gouden antwoord op de vraag hoe kom je nou zo optimaal mogelijk je vruchtbaarheidstraject door, is niet te geven.
Nee.
Maar wat je wel kunt laten zien is dat je niet alleen bent in al je twisted gedachten over waarom het bij jou nog niet gelukt is.
Ja. Maar als jij een spannend boek schrijft, dan ben je bezig om mensen te entertainen, zeg maar. Je bent even uit de dagelijkse wereld in dat boek.
Ja.
Dit heeft een heel ander vertrekpunt. Dus dit is, ik proef idealisme.
Nou, ik weet niet of het idealisme is.
Nou, je zei, ik had het zelf gemist. Dus je wilde dan klaarblijkelijk toch vrouwen en mannen in een vergelijkbare situatie iets
geven. Ja, ja, nou, daar heb je wel gelijk in. Ja.
Je kijkt alsof je het voor het eerst hoort.
Ja, nee, ik zit te denken of ik mijn eigen thrillers ook heb gemist. En misschien ook wel. Een verhaal moet natuurlijk wel een bepaalde urgentie hebben om te vertellen.
Ja. Was het nou, misschien kan je het helemaal niet vergelijken hoor, maar was het nou een moeilijker boek om te schrijven? Of misschien juist makkelijker? Of is het gewoon meer van hetzelfde?
Nee, het was echt makkelijker.
Makkelijker?
Ja, omdat ik dus, als ik een thriller schrijf, vind ik het, voordat je weet welk verhaal je wilt vertellen, ben je echt heel veel verder. En dat denken over, waar wil ik eigenlijk naartoe? Dat vind ik best wel lastig. Omdat ik zo gehaast ben dat ik denk, ik wil gewoon beginnen met schrijven. En bij Vruchtbaar hoefde ik alleen maar op te schrijven wat andere mensen me zeiden.
Je hoeft eigenlijk alleen te kiezen wie je wilde laten praten.
Ja, en kiezen natuurlijk wat je iemand laat zeggen in het boek. Want ik heb uren aan data, aan interviews. Ja, dat kun je nooit in een paar honderd bladzijden vangen.
Is het eigenlijk nu een boek wat op een of andere manier nog verouderd? Zou je in het hier en nu zeggen, misschien heb ik een andere deskundige nodig? Of is het zo tijdloos als ik het fantaseer?
De techniek gaat natuurlijk wel vooruit. Dus maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet helemaal op de hoogte van op welk vlak de techniek nu is veranderd. Dus ik zou het niet op dit moment zo kunnen aanpassen. Maar de gevoelens en de frustratie die je hebt als je heel graag een kindje wilt en het lukt maar niet, en om je heen worden je vriendinnen en je zus en je nicht worden wel zwanger. Ja, dat blijft gewoon. Dus, nee,
ja, dat is van alle tijden.
Precies.
En wat ook, denk ik, een ingewikkeld ding is dat het zo ontdaan raakt van romantiek als je in zo'n traject belandt.
Ja, en dat maakt het ook heel zwaar.
Ja.
En weet je, mensen hebben seks met elkaar omdat ze elkaar lief vinden en omdat je intimiteit wilt met elkaar. Als je op een gegeven moment afspreekt met elkaar van, goh, laten we een kindje gaan maken, is dat in het begin heel erg spannend. En dan ga je vrij en denk je, oh, nou, misschien is dit het, hè? Mm-hmm. En gaan we deze vrijpartij voor altijd gaan we het onthouden. Als op een gegeven moment die beloning uitblijft, er is geen kindje meer, dan droogt dat op. Want dan heb je geen seks meer voor de lol, Maar je hebt ook geen seks meer voor dat kindje. Dus je ziet bij heel veel stellen dat dat
droogt het
ophoudt.
Op? Dat klinkt al...
Nou ja, het droogt op. Ja, nee, ja, 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 nu snap ik hem. Dank je wel, Bram.
Ja, het is toch nee, maar
in de lust droogt
in de,
op.
Ja, in de woorden zie ja, je het al dus verschijnen.
Ja, ja nee, de lust droogt op, denk ik. Of althans, dat gebeurde bij ons. Dat je denkt, ja, maar... Ja, het wordt gewoon klinisch. En inderdaad, de hele romantiek verdwijnt. En ook het verlangen wordt zo groot. En wat ik zelf ook heel erg had, dat ik dacht... Ja, ik zie er heel vrouwelijk uit, maar ik ben eigenlijk helemaal geen vrouw. Want waar mijn lijf voor is bedoeld, namelijk om zwanger te raken... Dat kan ik blijkbaar niet.
Ze deed eigenlijk iets met je zelfbeeld.
Ja, zeker.
Zeg ik het dan te pathetisch.
Nee, maar is echt waar. Op een gegeven moment won ik de publieksprijs van de Flevolandse Zakenvrouwen. Zakenvrouw van het jaar. En toen stond ik op het podium en toen kreeg ik dat applaus. En dat was precies de dag waarop ik voor het eerst hormonen in mijn buik had moeten spuiten. En toen keek ik naar die zaal vol en toen dacht ik, ja, jullie zijn allemaal vrouwen. En ik een beetje dat imposter syndroom. Van ja, hier sta ik nou, zakenvrouw van het jaar. Maar ik kan niet zwanger raken. Dus het klopt niet. En dat was wel heel erg dubbel.
Ja. Is het niet ook dan daarmee toch nog steeds een beetje een taboe onderwerp?
Het is heel erg taboe onderwerp. Want weet je, mensen vertellen er nu vrij makkelijk over hoor. Van nou ja, ik heb een IVF-traject. Maar alsnog... zijn er maar heel weinig mensen die aan je vragen... maar hoe werkt dat dan? En misschien willen ze wel weten hoe het technisch werkt... maar hoe het nou werkt in je hoofd, vinden mensen echt lastig.
Ja.
En ook als je zegt, ja, moet je horen... we hebben nu één IVF-poging gehad. Even iets technisch, een IVF-traject... daar kun je meerdere terugplaatsingen van hebben... En één punctie. Een punctie is... Nee, één poging. Stel nou dat je zegt, dat hebben we gehad. Maar je krijgt 3 pogingen voor goed van de zorgverzekering. En je zegt, het is gewoon te veel. Ik wil hiermee stoppen. Ik heb zoveel mensen gehad die zeggen... Ja, maar je moet gewoon nog even doorgaan. Even je schouders eronder. Het is zo mooi om een kind te krijgen. Het stoppen met zo'n traject... Ja, dat is nauwelijks bespreekbaar. Heb ik gemerkt.
Als je omgeving weet dat je dat traject volgt. Dan zegt iedereen, ga door.
Ja, omdat je... Er zit iets heel raars tussen iets heel erg graag willen... en toch zeggen, maar het kost me nu zoveel dat ik ermee ga stoppen.
Ja.
En dat punt is voor jezelf al heel erg moeilijk om te maken. Als dan je omgeving ook nog zegt van... meid, kom op, even doorzetten, het komt vast. Dat vond ik heel erg lastig.
Ja. En heb je een idee over hoeveel mensen dan de moed hebben... om een gevoel te volgen en te zeggen, ik haak af?
Nee, geen idee.
Ik kan me ook voorstellen dat je op termijn mentaal in de problemen raakt... als je geforceerd door bent gegaan.
Ja.
Omdat de vraag, waar stopt het?
Ja.
Ik ken mensen die gingen dan naar België.
Ja, klopt.
En nog verder. En,
ja. Nee. Nou ja, kijk, over de grens van Nederland is echt alles mogelijk. Want daar is het gewoon een commerciële business natuurlijk.
Ja.
En dan roepen mensen ook, ja, je moet het loslaten. Ja, hoe laat je het los?
Maar dat is ook wel een spannende. Want het klassieke voorbeeld is ook het stel dat het opgeeft... en dan gaan ze op vakantie en dan komen ze zwanger terug.
Ja, maar de keerzijde, wat iedereen kent dit verhaal natuurlijk... Ja. Is dat je op vakantie gaat en dat je vriendin of je moeder of weet ik het je afzet... op Schiphol en die zegt, ga genieten van je vakantie. Je zult zien, je komt zwanger terug. Ik kan je één ding vertellen. Dan ga je niet zwanger terugkomen.
Nee, nee.
Want dan heb je het nog steeds niet losgelaten. En het lijkt wel alsof iedereen iemand kent... die in zo'n traject heeft gezeten... en daarna zwanger werd toen hij het losliet. Ja, het is statistisch onmogelijk dat iedereen zo iemand kent. Dus laten we alsjeblieft ophouden met elkaar dat verhaal vertellen.
We kennen wel allemaal iemand die in zo'n traject zit...
Ja, maar ook iemand die het dan heeft losgelaten... en toen opeens zwanger werd. Ja, als ik kijk naar mezelf, ik heb echt 13 jaar over gedaan. En ik heb Ik had heel graag nog een tweede kindje gewild. En daar hebben we nog een traject voor gedaan. En op een gegeven moment zijn we daar maar mee opgehouden. Omdat ik daar ook dacht van ja, het gaat hem niet worden.
Maar...
Inmiddels ben ik 43. En dat is de leeftijd waarop het ziekenhuis zegt, daar gaan we ermee ophouden. En er zijn nog wel een paar plekken in Nederland hoor, dat je verder kunt. Maar bij mij is het gewoon, ja, einde oefening. En nu...
Budget verbruikt.
Ja, nou ja, ook gewoon leeftijd op. En ja, bij mij een privé situatie. Ik ben inmiddels ook gescheiden. Ja. Dus ja.
Ja.
Maar ja, mijn droom was altijd een gezin met twee kinderen. En het is er eentje.
Ja.
En ja, dan zeggen mensen ook allemaal van ja, maar je, nou ja, je bent moeder.
Ja.
En je hebt een kind in je buik gehad. Je hebt een levende, gezonde dochter. En dat is ook allemaal waar. En daar ben ik heel erg dankbaar voor. Mm-hmm. Maar zo'n secundaire kinderwens, als die niet de vervulling gaat, kan dat ook zwaar zijn.
Ja, want zo'n traject, doet dat niet eigenlijk per definitie ook iets met je relatie?
Ja.
Ik ken een man, want je had het net over, over je minder vrouw voelen. Mm. Ik ken een man die dan naar boven werd geroepen door zijn vrouw, omdat de thermometer aangaf dat er een ijsprong was.
Ik ken het.
En hij kreeg een erectieprobleem.
Ja.
Want het voelde voor hem als op commando moeten leveren.
Ja.
Dat ergens kruipt dat toch ook in de intieme relatie.
Ja, nee, ik heb ook wel eens mijn ex opgehaald van een vriendje. Een vriendje. Hij had een vriend, gaf zijn verjaardag. Ik mijn ex daar opgehaald. Ja, ik moet nu naar huis, vrijen, terug naar de verjaardag. Ja, dat is niet leuk. Voor hem niet, voor mij niet. En ook in zo'n kamertje, je krijgt een potje mee. Ja, iedereen weet wat jij in dat kamertje gaat doen met dat potje. Wat je al die mannen en vrouwen in de wachtkamer fertiliteit krijgen op een gegeven moment dat potje.
Ja.
Ga maar doen.
Ja.
Je bent een zaadmachine. En een vrouw is een eiermachine. Ja, dat maakt het niet leuker.
Maar...
En op hetzelfde moment is het ook zo dat je samenwerkt aan je kinderwens. En je werkt samen aan je toekomst. Dus dat heeft ook weer iets heel erg moois. En het kan ook juist zorgen voor verbinding. En ik krijg soms van mannen de vraag van, goh, kun je een boek sturen naar mijn vrouw? En dan hebben ze een heel prachtig gedicht van, schat, we gaan het samen doen.
Mm-hmm.
En dat ik denk, wat enorm lief. En dus, ja, nou ja, dat wil ik met het boek al laten zien. Er zijn zoveel stellen die er op zoveel manieren mee omgaan. En het mag allemaal en het kan allemaal. En er is niet één weg.
Nee.
Dus aan de ene kant kan het je uit elkaar brengen. En aan de andere kant kun je ook zeggen, oké, maar hier, dit wordt ons gezamenlijke doel en hier gaan we samen voor.
Ja. Heb jij een gevoel, als je nou, je bent in een relatie met iemand, je hebt samen dat traject doorlopen. Is dat nou, theoretisch kan het je relatie versterken, maar het kan natuurlijk ook een stoorzender worden in die relatie. Dus de ouders die een kind verliezen, die raken elkaar toch vaak kwijt, omdat hun rouwproces niet parallel loopt of een andere gedaante heeft. Heb je een gevoel daarbij of dat nou in je relatie, wat dat kan doen ten opzichte van mensen waarbij het gewoon maar spontaan gelukt is?
In mijn relatie of in relaties in het algemeen?
Nou, doe maar in het algemeen. Ja, ik wil je niet verleiden om het uit te leggen waarom je nu van de vader van je dochter gescheiden bent. Dat hoeft niet, maar weegt het mee?
Ja, natuurlijk weegt het mee. En ja, dat kan ook haast niet anders hè, dan dat het meeweegt. Want je wilt allebei iets en dat lukt dan niet.
Ja, nou ja, kun je het gevoel dat het niet lukt, kun je dat delen? Of krijg je toch dat de een zich meer schuldig voelt dan de ander? Of dat het geen wij-traject meer is, maar ik heb geen goed zaad of jij hebt verkeerde eitjes?
Ja, dan kan ik het wel voor mezelf beantwoorden. Je moet in zo'n traject allemaal hormonen bij jezelf toedienen. En dan word je geen leuker mens van. Want je gaat, nee, ik heb echt op een gegeven moment een stoel naar mijn man zijn hoofd gegooid. Omdat hij verkeerd aan het strijken was. Ja, en ik ben best
wel
gematigd.
Hij streek wel.
Ik ben echt een heel gematigd mens. Ik sla geen vlieg dood. Maar met... Weet je, hormonen zijn gewoon echt rare dingen.
Ja.
Ze maken je echt raar. Dus ja, dat helpt niet voor je relatie.
Nee.
En je hebt natuurlijk ook dat je... Nu ben ik even de draad kwijt van wat ik wilde vertellen. Nee, die hormonen helpen niet dat je... dat het gaat om... Het zaadcelletje dat ook in de vagina moet komen, helpt ook niet. Want weet je, je kunt ook niet zeggen, oké, we gaan het op een andere manier doen. Dus ja, daar krijgen heel veel stellen ook problemen mee.
Nou ja, over elkaar kwijtraken.
Ja.
Ilse met toegediende hormonen is anders dan Ilse zoals ze van nature hormonaal tikt.
Ja, ja, dat is heel moeilijk om mee om te gaan voor een ander. Ook al weet hij wat er aan de hand is. En op een gegeven moment ook bij ons, het hele leven draaide erom. Want ik dacht van ja, goh, nu hebben we dus 6 keer IUI gehad. Nu zitten we IVF. Het werkt maar niet, zal wel dan aan voeding liggen. Of aan iets anders. Dus nee, toen ging ik acupunctuur doen. Nou, dan moest mijn ex ook naar de acupuncturist. Zaten we aan hele erge, smerige Chinese kruidenthee. Maar dat moest je dan 3 keer per dag moest je dat drinken. Dus ik begon 's morgens met die thee, 's middags met die thee. Dan moest ik een hormooninjectie doen. Dan weer een keer die thee. Dan had hij 's avonds, moest hij met een moxastick. Dat is een soort wierookstok, maar dan opgevoerd en dan moest dan aangestoken en dan over mijn rug, zodat mijn baarmoeder werd verwarmd. En dan foliumzuur niet vergeten. En dan, je bent de hele dag alleen maar bezig.
Heel ongezellig.
Dat. Ja, je bent het hele dag mee bezig. En dat
een
leidt
wijntje
gewoon
mag ook niet meer?
Nee. Ja. Nou ja, nu deed ik dat wel.
Oké, gelukkig.
Ja, maar je, ja, het maakt het niet makkelijker.
Nee.
Absoluut niet.
Nee. Nee. Hey, maakt het, ik heb ooit geleerd, 40% ligt het aan mevrouw, 40% ligt aan meneer en 20% wordt het nooit iets gevonden.
Ja.
Maakt het uit eigenlijk of je weet als stel waar het mee van doen heeft?
Dat kan ik niet in het algemeen zeggen. Ik weet wel dat bij ons is geen medische verklaring gevonden.
Waren die 20%?
Ja, maar ik weet wel dat mijn eerste echtgenoot, nee, ik spaar echtgenoten, die heeft gewoon een kindje gekregen. Dus dan vermoed ik dat het bij mij ligt.
Maar, ja, maar het kan ook de combinatie,
het kan ook de combinatie
zijn. Het kan ook zijn dat jij met een nieuwe meneer ook en hij zwanger was
dat
geworden.
Dat zou wel kunnen, ja.
Weet je niet.
Ja. Ja, maar ik heb het met mijn eerste ook wel echt geprobeerd een paar jaar. Dus, maar het maakt ook niet uit.
Nee, maar
want
een beetje door het boek heen. Hè? Mijn vraag is een beetje door het boek heen. Want je hebt natuurlijk veel mensen gesproken.
Mm-hmm.
Denk je dan...
Nou ja, nou ja,
doet het ertoe?
Ja, het doet er in zoverre toe dat mensen heel erg geneigd zijn. Het ligt aan mij. Ik heb of slecht zaad of er is iets mis met mijn baarmoeder of iets. Dus ga jij maar een andere partner zoeken. Want ik gun jou een kind en het gezin waar je van droomt. Dus dan doe ik een stap achteruit. Dat zie je veel voorkomen.
Bij mannen en vrouwen?
Mannen en vrouwen.
Vind ik wel heftig trouwens, zeg.
Ja, maar als je een hele sterke kinderwens hebt, zo'n sterke kinderwens, dat je daar een medisch traject voor in wil gaan, en je houdt heel erg van je partner, dan gun je je partner toch het mooiste leven wat er is. Ook al is dat zonder jou.
Maar nu ga ik toch ga ik even sputteren. Want is het niet ergens ook zo dat een deel van het leven verdragen is dat de dingen niet gaan zoals je wilt? En dan is adoptie misschien toch...
Ja, maar adoptie is toch niet hetzelfde als een kind in je buik.
Dat snap ik. Ja. Nee, dat begrijp ik. Maar als het je nu niet gegeven is om...
Ja, maar stel, hè, jij hebt een vrouw en die droomt er echt van om een kind in de buik te hebben, om borstvoeding te geven, om een kind te hebben dat op haar lijkt.
Ja.
En jij weet, oké, ik heb slecht zaad. Maar mijn vrouw droomt daar zo van, dat is alles wat zij wil in het leven. Ik denk dat je dan als man heel snel zegt, weet je, ik laat jou gaan, ga maar naar een ander.
Oh. Nou, zou ik niet te snel zeggen.
Zo'n man ben ik niet.
Want ik zou denken dat het kind toch uiteindelijk hopelijk altijd nog het product is van een liefdesrelatie.
Ja.
Dat dat eraan vooraf gaat.
Nou ja, ik heb gemerkt dat veel wordt gezegd. Kijk, of het waar is, dat weet ik ook niet.
Weten wij niet. Nee, dat weet niemand.
Die andere partner reageert volgens mij haast altijd zo van, je bent gestoord. Want ik wil een kind van jou. Ik wil niet überhaupt een kind. Ik wil het kind samen.
Ja.
Dus dan blijf je toch bij elkaar. Dus in die zin maakt het niet zoveel uit bij wie het ligt. En het is niet gezegd dat nooit iemand weggaat, hoor, omdat die denkt, ik wil gewoon een kind. Maar dit is dat ik denk dat bij de meeste stellen gebeurt. Maar ja, weet je, ik heb 50 mensen gesproken. Hè? Niet de hele wereld.
Nee, maar je weet er wel echt heel veel van. Bovendien heb je het emotioneel ook doorgemaakt.
Ja. Kijk, ik wilde gewoon een kindje van mijn man. Ik wilde niet een kindje.
Ja.
Ik wilde ons kind.
Ja. En daar begin je.
En daar begin je.
En begint iedereen, denk ik, toch?
Ja. En daarom zeg ik ook van, ja, weet je, eiceldonatie of een spermadonor of een pleegkind of een adoptiekind. Het is allemaal mooi. Maar als je wens is een kindje van jezelf.
Van jullie twee samen, inderdaad.
Ja. Dat is gewoon anders dan een kindje dat helemaal niet biologisch van jou is. Of een deel niet biologisch van jou is.
Ja.
Mijn zusje heeft bijvoorbeeld ook wel aangeboden van, dan wil ik wel draagmoeder zijn. Ik wilde gewoon echt heel graag een kindje in mijn buik.
Ja. Maar is het, dat is eigenlijk een vraag naar de moraal van deze tijd. Is second best niet soms een optie die te ver weg ligt? Omdat we natuurlijk met die technologie alleen maar bezig zijn om die eerste vraag, het eerste verlangen bevestigend te beantwoorden.
Ja.
Is het gewoon een hele vruchtbaarheidsindustrie?
Ja, maar goed, als je dan nog verder uitzoomt, we krijgen alleen maar te horen dat de wereld maakbaar is.
Toch? Maar we weten dat het niet zo is.
Ja, maar ondertussen, je opent Facebook en je ziet het. Ik kan 1000 filtertjes over mijn hoofd krijgen. Je moet gaan studeren wat handig is. Mm. En dan krijg je de baan die je wilt. En als je niet de baan hebt die je wilt, dan ligt het aan jou. Want dan heb je niet hard genoeg je best gedaan. En te weinig commitment laten zien. En weet ik het. En dat is natuurlijk ook met zo'n IVF-traject. Je moet er volledige focus op hebben. En het voelt ook al heel snel als dat je denkt, ja, maar daar heb ik er dus niet voldoende aan gedaan. Want ik had ook nog hypnose kunnen doen. Fertiliteitshypnose. En ik had dat wijntje niet moeten nemen. Ik had dat suiker niet moeten eten. Ik had, weet je, je voelt je alleen maar, of dat had ik. Ik voelde me heel erg schuldig over de dingen die ik deed. En ook de dingen die ik niet deed. Omdat je denkt, ja, misschien als het anders was geweest, dan had ik nu wel in verwachting geraakt.
Ja, maar ik denk dat die maakbaarheidsgedachte, dat wel ook steeds meer mensen nekt. Dus je ziet dat als het dan niet lukt, de mentale complicaties natuurlijk, die nemen in omvang toe. Dus een mislukt IVF-traject lijkt mij een behoorlijke risicofactor voor een depressie.
Ja, is zo.
Ja.
Ja.
En dus voor toch uiteindelijk je relatie mede daardoor beschadigen. Ik heb nog één. Misschien een beetje oneerbiedig, maar ik stel die vraag niet altijd persoonlijk. Maar je hoort steeds vaker de spirituele kerk zeggen dat onvruchtbaar zijn te maken kan hebben met traumatische ervaringen in generaties boven jou. Heb jij daar iets mee? In de zin van, heb je daar over nagedacht? Heb je daar mensen over gesproken?
Nee, ik heb er niks mee en ik heb er ook mensen niet over gesproken. En ik vind het ook een beetje een beetje enge gedachten, moet ik zeggen.
Ja, begrijp dat ik. Alleen het ligt een beetje in het verlengde van, ga je voor maakbaar, controleerbaar technologie?
Mm.
Of ga je voor, het zit in de generaties boven, maar misschien op een bepaalde manier al niet helemaal lekker. En mijn onvruchtbaarheid volgt daaruit. Het is eigenlijk een fundamenteel andere benadering.
Ja. Maar dat betekent dus ook dat je geen kans hebt om dat patroon te doorbreken? Of zo?
Ja, geen idee. Kijk, onderzoek is er natuurlijk niet. Maar je zou kunnen zeggen, nou, ga lichaamswerk doen. Want er zit een of andere blokkade in je. En,
ja. Nou ja, weet je, je geeft, als je dat soort dingen gaat geloven, leg je zoveel invloed bij jouzelf. En dan kom je weer op die schuldvraag. Ja. Oh, ik heb niet genoeg lichaamswerk gedaan, dus het zal wel aan mij liggen.
Ja.
Deze theorie, die heb ik niet in mijn boek meegenomen. Daar heb ik ook niet mee, heb ik niet over nagedacht toen ik zelf in het traject zat. Wat op een gegeven moment wel was, dat iemand zei van ja, maar er zit in de hemel zit een zieltje te wachten op het juiste moment om naar beneden te komen. En het zieltje kiest zijn eigen ouders. Dat is natuurlijk een prachtige gedachte. Maar hoe kan het dan?
Het is een heel romantisch boek.
Ja, maar hoe kan het dan dat je miljoenen zieltjes hebt in die hemel en dat die denkt, ja, maar die vader, of die wensmoeder en die wensvader, ja, daar wil ik echt niet bij zitten. En dat ze alle die miljoenen, dat ze dat denken. Ja, dat is natuurlijk, dan draai je het om en dan denk je opeens van, ja, weet je, ik geloof gewoon niet in zieltjes in de hemel. En dat staat los van mijn IVF-traject, hoor.
Ja, ik hoor wat je zegt.
Ja. Maar het is ook gewoon biologie, hè? Zaadcel, eicel, moet bij elkaar. En natuurlijk zit er een magisch component in. Van ja, waarom is het, is onze dochter wel bij mij ingenesteld en al die andere embryo's die zijn teruggebracht niet? Mm. Dat is die spark van het leven. Waar bestaat dat?
Ja.
Waar ontstaat dat, moet ik zeggen. Maar dat ik denk niet dat er, dat daar een, hoe zeg je dat, iets magisch in zit, of iets van het universum, of iets van vorige levens. Of, het is ook gewoon een kwestie van geluk.
Hm.
En toeval. En dat is heel hard en koud. Maar dat, ja.
Nou ja, kijk, de andere kant is natuurlijk dat de evolutiebiologie ook wel laat zien dat wij onze partners lang zo rationeel niet kiezen als we denken. Dat feromonen bij de partnerkeuze een hele grote rol spelen.
Mm.
En dat je ook de stelling zou kunnen verdedigen, de niet bewijsbare stelling, dat als een stel er niet in slaagt om een kind te produceren, dat misschien te maken heeft met natuurwetten die zeggen, dit is genetisch niet de match waar de natuur belang bij heeft.
Oh, en daarom wordt er nooit iemand die verkracht is zwanger.
Nee, ik spreek geen oordeel uit. Hè?
Nee.
Absoluut niet.
Ja.
Dus begrijp het echt niet verkeerd.
Nou ja, ik word altijd zo boos van dit soort stellingen.
Het. Nee,
ja.
Het is een vraag, het is geen stelling.
Of, nee, vragen. Nou, maar weet je legt zoveel verantwoordelijkheid bij een wensouder. En dat is hetzelfde dat mensen zeggen, ja, je moet gewoon stress vermijden. Want je hebt te veel stress, ja, ja. Daardoor raak je niet in verwachting.
Ja.
Er zijn heel veel vrouwen in oorlogsgebieden die in verwachting raken. Nou, hoe stressvol wil je het hebben?
Ja.
En doen die dan iets wel goed? En jij niet?
Zou je kunnen redeneren dat de natuurwetten domineren of winnen. Zoiets. Ja. Ja, ik weet het niet. Ik ben geen aanhanger van deze stelling. Hè? Helemaal niet.
Nee.
Maar,
ik vind het enge, nare stellingen. En ik snap dat ze in bepaalde situaties mensen heel veel hoop kunnen geven.
Ja.
Maar in net zoveel situaties brengen ze precies tegenovergestelde. Want je legt zoiets belangrijks als het ontstaan van het leven in handen van iets hogers, het universum of de hemel of hoe het bedoeld is. Ja, en dat.
Ja, maar als het je nou zou kunnen helpen om het te accepteren, is er dan nog iets tegen? En dit is niet een voorstel dat iedereen dat zou moeten doen, maar we hebben wel allemaal een verhaal in ons leven. En op een of andere manier moeten we proberen het verhaal voor onszelf kloppend te houden. Dus er doet zich een hoofdstuk voor waarin het niet lukt om samen een kindje te krijgen.
Ja.
Nou, de reflex is toch, dan gaan we in de actie. En dat zou ook mijn reflex zijn.
Ja, nee, dat snap ik. En als het je helpt, moet je dat ook voornamelijk gebruiken. Maar gebruik het dan wel positief. En gebruik het niet als voeding voor je eigen schuldgevoel.
Ja, nee, en, maar dat zijn we heel erg eens.
Ja. Kijk, dat ik geen tweede kindje heb gekregen. Mm-hmm. Daar heb ik ook allemaal gedachten over. Van ja, het heeft zo moeten zijn dat er geen tweede kindje is. Want, en nee, ik kan je er uren over vertellen waarom het universum op deze manier voor me zorgt. Ja. En daar geloof ik ook echt in.
Ja.
Maar ik denk niet, het is mij niet gegund omdat een zieltje mij niet goed genoeg vindt. Of omdat mijn bed overgroot oma iets. Snap je?
Nee, ik snap het heel goed. En het laatste wat er moet gebeuren volgens mij is dat we die gedachten gaan promoten. Andersom, als het jou helpt, dan mag je hem toch hebben.
Tuurlijk.
Okay.
Ja. Ja, daar ben ik het mee eens. Want ja, weet je, het is ook niet zo dat ik helemaal anti-spiritueel ben hoor.
Nou ja, in de allergrootste algemeenheid denk ik dat wij anno 2022 in het verlengde van die maakbare samenleving eigenlijk misschien wel een beetje als opdracht hebben dat verdragen ook een doel kan zijn.
Ja.
En daar is dit dan wel een heel specifiek voorbeeld van. En waar en wanneer het gaat verdragen is natuurlijk persoonlijk. En dat mag en moet iedereen zelf weten. Maar mijn gevoel is wel dat sommige mensen doorslaan in het zoeken naar technologische oplossingen.
Ja, zeker.
Net als Walt Disney die zich laat invriezen omdat hij overtuigd is dat hij ooit een keer weer tot leven gewekt kan worden. Kan je nog niet verdragen dat je op een dag dood bent?
Ja, dat is heel treurig. Maar kijk, we zoeken natuurlijk ook allemaal zingeving.
Ja.
En het is heel makkelijk om iets te bedenken dat buiten je ligt.
Ja.
Maar ik denk echt dat het goddelijke binnenin je zit. En dat je zelf de betekenis kunt geven aan je leven. En dat je zelf kunt zorgen dat er dingen toevallig tussen haakjes op je pad komen.
Dit is een hele spirituele tekst.
Ach.
we moeten hier snel stoppen. Iedereen die topt met vruchtbaarheidsvraagstukken. Ik denk dat het een naslagwerk is, toch? Dat is wat je beoogd hebt.
Ja, ja.
Dus,
als je voor in je traject staat en je wilt weten wat gaat er op mijn pad komen.
Lees dan dat boek.
Lees dan het boek Vruchtbaar.
Vooral niet onvruchtbaar, maar vruchtbaar.
Nou ja, daar ging het wel over. Ja. Mijn redacteur zei, ja, laten we het dan onvruchtbaar noemen.
No way.
Nee.
Dan krijg je heel slecht karma.
Precies. En wat het probleem is wel, als je bijvoorbeeld, nou ja, bol.com is toch nog de winkel waar heel veel mensen naartoe gaan om boeken te kopen. Als je daar vruchtbaar in toetst, dan krijg je allemaal vruchtbaarheidstesten en weet ik het. Dus er komt pas heel laat dat boek. Mensen kunnen beter even googlen op mijn naam.
Oké, okay, nou, tot zover de, hoe zullen we het nou eens noemen?
De commerciële haakje.
De zakelijke boodschappen. Maar dan hebben wij, Ilse, altijd aan het eind van dit soort gesprekken nog even de vraag, de tips en tricks die jij hebt om je balans te bewaken. Wat doe jij als je merkt dat je hem dreigt kwijt te raken?
Nou, wat denk je na dit gesprek?
Jij gaat een boek schrijven, ja.
Ja.
Ja. Dus als ik niet schrijf, dan raak ik uit balans.
Ja. Ik schrijf en ik slaap. Ik ben net een mol. Ik ga om een uur of 9:30 ga ik wel naar bed. En dan lig ik heel vaak nog een paar uurtjes in de nacht wakker. En dat vind ik heerlijk om dan
verder te schrijven.
Nee, gewoon om te denken ook. En ik sta ook altijd heel erg stil bij waar ik dankbaar voor ben. Dan denk ik van, oh, wat heb ik allemaal vandaag meegemaakt? Wat de leuke dingen. En dan denk ik, heb ik daarna weer zo'n stukje. Dan denk ik, oh, wat ben ik een hoop aardigheid tegengekomen. Weet ik het, cachère die dan iets aardigs zegt. Of een belletje van een vriendin. Dus dan probeer ik echt wel te reflecteren op mijn dag. Dus dat doe ik 's nachts.
Nou, dat is mooi. We hebben podcastaflevering ergens tussen de 70 en 80. En jij bent de eerste die de dankbaarheid noemt.
Echt waar?
Terwijl ik het met je eens ben. Ja. Het is best een belangrijke.
Nee, heel belangrijk.
Ja.
Ja, weet je, als je focus is op de aardigheid in de wereld, ja, dan kom je dat ook alleen nog maar meer tegen.
Wie goed doet, goed ontmoet. Slaap, schrijf en wees dankbaar.
Ja.
Mooi, dankjewel.